Broeders en zusters, de vorige keren hebben wij ons bezig gehouden met Efeze 1, wat uitgebreider dan mijn bedoeling oorspronkelijk was. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat heb je met zo'n schriftgedeelte waar zoveel in staat. Hè. Daar kun je onmogelijk snel of samenvattend overheen. Want het gedeelte zelf is al een samenvatting. Dat kun je niet nog eens een keer samenvatten, is mijn ervaring. Dus ik had beter moeten weten. Dus we hebben er wat lang over gedaan. En over deze eerste 14 versen feitelijk van Efeze 1, waarin feitelijk niet echt wat nieuws verteld wordt. Want wat er in de voren gebracht wordt, is eigenlijk een samenvatting van wat zoal in de Romeinenbrief aan de orde gesteld wordt. Namelijk, er wordt gesproken over onze geestelijke zegeningen die we hebben in Christus. En het belangrijkste, het enige echte nieuwe wat erin staat, staat feitelijk in vers 3 al, namelijk dat wij die geestelijke zegeningen hebben ontvangen in de hemel. Want dat we ze hebben ontvangen, dat is bekend uit Romeinen. Dat we ze hebben ontvangen in Christus, is ook bekend uit Romeinen. Maar dat we ze hebben ontvangen in de hemel, dat staat niet in de Romeinen, voor zover ik heb kunnen nagaan. Ik ben het er nooit tegengekomen, maar hier wel. En tot op heden voegde dat overigens nauwelijks iets toe aan de gedachtegang. De gedachte is echter dat onze zegeningen vastliggen in Christus, die inderdaad gezeten is sinds zijn opstanding, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. En dat is natuurlijk een heel belangrijk thema voor onze bedeling en dus ook nog steeds voor de dagen waarin wij leven. En het bijzondere is dan ook dat deze brief inderdaad tamelijk uitgebreid, hoewel ook weer samenvattend, maar tamelijk uitgebreid spreekt over de specifieke kenmerken van onze bedeling. En onze bedeling wordt dan hier uitdrukkelijk genoemd. Er wordt eerst aangekondigd, zoals we vorige keer gezien hebben in Efeze 1 vers 10... dat in de toekomst zal zijn de bedeling van de volheid der tijden, waarin alle dingen worden gebracht, populair gezegd, onder de heerschappij van Christus. De dagen dus waarin het Messiaanse Rijk openbaar zal worden, inderdaad ook op aarde. Maar tevens zegt hetzelfde vers dat inderdaad tot in onze dagen dat koninkrijk wel bestaat. Dat kan niet missen, want Christus is gezeten op de troon. Maar dat koninkrijk is nog niet openbaar geworden. En in afwachting van deze bedeling van de volheid der tijden leven wij in wat genoemd wordt de bedeling der genade Gods, hoofdstuk 3 vers 2, dan wel in de bedeling der verborgenheid, letterlijk in vers 9 van hoofdstuk 3. En over die bedeling gaat het. Maar om dat te kunnen bespreken wordt eerst een samenvatting gegeven van de algemene Nieuwtestamentische waarheid zoals uiteengezet in de Romeinenbrief. De waarheid namelijk dat er leven, verlossing, zaligheid, of hoe het maar heten mag, is in Christus. En dat wij door geloof daaraan hebben deelgekregen. Dat in elk geval. Waarbij dan nog niet gepraat wordt over hoe zit het nou met dat beloofde Messiaanse Rijk. Want hoewel de verwachting van dat koninkrijk natuurlijk een heel belangrijke is, ontleend aan de oud-testamentische profetieën in het bijzonder, hoewel dat een belangrijke oud-testamentische verwachting is, is het ook zo dat hetzelfde Oude Testament belooft dat zonden zouden worden weggenomen, dat nieuw leven zou gegeven worden, meestal heet het dan geest, ik zal mijn geest geven enzovoorts. Kortom, er zou eeuwig leven tot stand gebracht worden en dat natuurlijk in samenhang met dat koninkrijk, vanzelfsprekend, maar over dat koninkrijk werd eigenlijk nog niet gesproken, in de Romeinenbrief sowieso niet. En hier slechts met de woorden uit vers 10 van hoofdstuk 1, namelijk dat alles wat in de hemel is en wat op de aarde is, tot één vergaderd zal worden in Christus. Zonder verder te spreken over die koninkrijksverwachting die we op grond van het Oude Testament net zo goed zouden moeten hebben. Maar dat is nu juist waar het om gaat. Want nadat deze nieuwtestamentische waarheid is vastgesteld, en nadat dus is vastgesteld dat wij deel hebben aan de vervulling van deze zegeningen, zal de vraag moeten of kunnen zijn, maar hoe zit het nou met dat koninkrijk, want daar heb ik nou eigenlijk nog verder nauwelijks wat over gelezen. En dan komt daar de toelichting op in de volgende hoofdstukken feitelijk, en dat is ook de echte strekking van de Efezebrief. De eerste 14 versen was maar een samenvatting, een inleiding, samenvatting van het voorafgaande, een inleiding tot de werkelijke Efezebrief. Maar die werkelijke Efezebrief die begint dan dus feitelijk vanaf vers 15 van hoofdstuk 1, waar eerst de apostel in gebed gaat, opdat de gelovigen, wij dus, zouden ontvangen, vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Een geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, want daar gaat het om. Dat wij kennis van Christus zouden ontvangen. Namelijk verlicht de ogen uw harten, maar dat is de nieuwe vertaling. Verlicht de ogen uw verstand dus in de Statenvertaling. Er is helemaal geen verschil tussen. In werkelijkheid is dat namelijk geen verschil. Want verstand en hart zijn wij geneigd te scheiden. Maar in de Bijbel wordt het helemaal niet gescheiden. De gedachte is gewoon aan de inwendige mens. De geest namelijk. Wij maken het onderscheid, de Bijbel niet. Het verstand, het hart is gewoon zit hier. En dat hoofd. Met alleen zijn verstand en zijn intellect, dat is alleen maar een middel om de dingen een halve meter lager te krijgen. Om het eens populair te zeggen dan. Hè? Die uitdrukking ken je zeker, hè? Of niet? Ja, dacht ik wel, ja. Ik zie het. Dan weet je waar ik hem vandaan heb. Goed. Maar dat is inderdaad de bedoeling. Dat wij namelijk zouden hebben verlichte ogen des harten dan wel des verstands, want het is heus hetzelfde, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Wij moeten namelijk de hoop der roeping van Christus leren kennen. Wij moeten de toekomstverwachting dus van Christus leren kennen. Dat moeten we weten. En we moeten weten welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Dat hebben we trouwens al geleerd in vers 11. Want daar staat dat wij zijn erfdeel geworden zijn. Maar nou moeten we nog de rijkdom der heerlijkheid van die erfenis en dus van de gemeente feitelijk leren kennen. Maar die gemeente is nu eenmaal zijn erfenis. Die moeten we leren verstaan. Niet met de nadruk op erfenis, maar met de nadruk op zijn. Hè? Het gaat om zijn roeping, de hoop van zijn roeping, de hoop van, of de heerlijkheid van zijn erfenis en de uitnemende grootheid zijner kracht in vers 19. Die moeten we leren verstaan, waarna vers 19 er meteen aan toevoegt dat die grote kracht van Christus en in Christus, die kracht werkt aan ons die geloven. En daarna wordt gezegd wat het is. Dat is namelijk de kracht waardoor Christus uit de dood werd opgewekt en gezet aan de rechterhand Gods. En dat hij uit de dood werd opgewekt is een vast gegeven. Dat wij door geloof deel hebben aan zijn opstanding is ook een vast gegeven. Namelijk uit de Romeinenbrief gewoon. Hè? Gewoon uit de Romeinenbrief. Gewone, normale, om zo te zeggen zelfs aardse, nieuwtestamentische waarheid. Nicodemus, weet u wel, die moest aardse dingen verstaan. Maar hij verstond ze niet en hij geloofde ze niet. Maar dat zijn gewoon aardse dingen. De opstanding van Christus. En het feit dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan zijn opstandingsleven. Maar daarmee is nou eenmaal het verhaal niet af. Zoals de Romeinenbrief ook al zei, helemaal aan het slot. Het verhaal was namelijk niet af. Want wij moesten nog bevestigd worden in de kennis van de verborgenheid en het evangelie van Paulus. Dat van de tijden der eeuwen verborgen is geweest en nu bekend is gemaakt door apostelen en profeten, staat er. Door profetische schriften. Nou goed, dat is waar het hier ook om gaat. Maar het staat hier in één adem. Het gaat namelijk om de kracht Gods die wij moeten leren kennen. Waarmee hij niet alleen Christus uit de dood heeft opgewekt, vers 20. Maar hij heeft hem ook gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En dat is precies het deel wat wij uit de Romeinenbrief niet leren. Wij leren nog wel, natuurlijk net, hè. We leren nog wel dat Christus in de hemel is. Maar wat daar de consequentie van is, wordt er echt niet bij gezegd. Maar dat vinden we hier wel, want in de nu volgende verse, namelijk in het eerste deel met name van hoofdstuk 2, wordt uiteengezet dat God ons mede heeft levend gemaakt met Christus. Dat is vers 1. En daarna gaat het verhaal verder. De zin wordt afgebroken namelijk na twee woordjes al. En daarna gaat de zin feitelijk verder halverwege vers 5. Namelijk, God heeft ons mede levend gemaakt met Christus. En dan vers 6, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Zodat de gedachte uit de Romeinenbrief is dat wij deel hebben aan het opstandingsleven, het eeuwige leven dus, van Christus. We hebben deel aan de verlossing die in Christus Jezus is, Romeinen 3, vers 23 ongeveer. We hebben deel aan de verlossing die in Christus Jezus is. We zijn één plant met hem in de gelijkmaking zijns doods, de gelijkmaking zijner opstanding. Maar wat Efeze eraan toevoegt, is dat we ook één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijner hemelvaart. Want dat is waar het werkelijk om gaat. De gedachte is namelijk dat wij eeuwig leven hebben ontvangen, maar in onze bedeling hoort daar ook nog bij hemelsburgerschap. Gewoon op grond van het idee dat het koninkrijk van Christus, waarin de gelovigen immers zouden ingaan op grond van hun wedergeboorte, dat heb ik ook nagevraagd bij Nicodemus dus, hè? Tenzij iemand wederom geboren wordt, dan kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Nou, wij zijn wederom geboren. En hoe zit het nu met het koninkrijk? Nou, wij zijn daarin gegaan. Maar de Heer zei al tegen Nicodemus, ja, als je de aardse dingen niet verstaat, dan begrijp je de hemelse zeker niet. Waarna de Heer ook verder sprak over dat de zoon des mensen zou opvaren naar de hemel, zoals de slang in de woestijn verhoogd zou worden enzovoorts. En dat zoals men in de woestijn in de tijd moest zien omhoog naar de verhoogde slang, zo moet men in onze dagen zien omhoog en geloven in dus de Zoon van God die gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. En daardoor niet in het oordeel komen waaronder de wereld en heel de mensheid nu leeft. Want wie gelooft komt niet in het oordeel. Nu niet en nooit niet. Maar in wezen gaat het daar alleen over, nu niet. Hè? Wie gelooft komt niet in het oordeel en wordt niet veroordeeld. En wie niet gelooft is al veroordeeld en leeft dus onder het oordeel Gods. Spreekt niet over de toekomst, maar inderdaad over het heden. Heel de gedachte is dus dat wij deel hebben gekregen aan hemels burgerschap op grond van de gedachte dat wij als wedergeboren mensen nou eenmaal het koninkrijk zouden binnengaan, want dat was beloofd. Maar aangezien het koninkrijk door het ongeloof van het Joodse volk niet is openbaar geworden op aarde, zat er dus niks anders op. Ik zeg het wat langs een negatieve weg nu, sorry, was niet de bedoeling. Maar er zat dus niks anders op dan om de gelovigen van vandaag dan toch deel te geven aan het koninkrijk, want dat was nu eenmaal beloofd. Maar aangezien het koninkrijk slechts in de hemel is, betekent het dus dat wij hemelsburgerschap ontvangen. Zodat wij inderdaad gezien vanuit gemeentelijk standpunt blij zouden moeten zijn met het feit dat het Joodse volk als volk ongelovig is. Wij zijn uiteraard niet blij met dat Joden ongelovig zijn, zoals ook vele heidenen overigens, daar gaat het nou niet om. Maar dat het volk als volk inderdaad ongelovig is, is geworden tot rijkdom der heidenen. Romeinen 11. U ziet, dat is ook niks nieuws. Dus Romeinen was dat, Romeinen 11. Tot rijkdom der wereld, tot rijkdom der heidenen, of hoe het maar heten mag. Dat is ook inderdaad zo, want onze zaligheid is zo geredeneerd, daar een stuk groter van geworden. Niet dat het voor ons hoefde, niet dat wij dat nodig vonden, maar dat is nou eenmaal Gods plan der eeuwen, zoals het heet in Efeze 3. Kortom, we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Zoals de Hebreeënbrief zegt, wij zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem in plaats van het aardse. En wij zijn dus ingeschreven in de hemel zelf. We zijn in de hemel opgeschreven als gemeente van eerstelingen. Dus ook inderdaad in afwachting van de bekering van het Joodse volk straks in de toekomst. Dat is de gedachte waarna wij ons afvragen, maar hoe nou verder? Want dat is leuk bedacht, maar wat moeten we daar nou verder mee? Hè? Want het is meer dan gewoon zalig geworden, zal ik maar zeggen. Hè? Nou, daar staat hier ook hoe dat is, want er staat hier namelijk, God heeft ons met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel, dat is vers 6. En dat is dus de uitwerking van die uitnemende grootheid zijner kracht uit 1 vers 19. Die kracht Gods is de kracht Gods die ook aan ons werkt, aan ons die geloven namelijk. Dus de kracht waardoor wij nieuw leven hebben ontvangen, net zoals Christus en met Christus. Maar het is ook de kracht waarmee wij samen met Christus gezet zijn in de hemel en daar dus burgerschap hebben ontvangen. Wij maken dus deel uit van het hemelse deel, het hemelse aspect, of hoe je dat maar noemt, van het Messiaanse Rijk, van het Koninkrijk van Christus in gewoon Nederlands, hoewel het Grieks is. Maar goed. Waarom heeft God dat gedaan, is dan de volgende vraag. Niet waardoor, want dat heb ik net uitgelegd. Hoe het zo gekomen is namelijk, heb ik kort gezegd, samenvattend, volstrekt op bijbelse wijze, namelijk het koninkrijk kon op aarde niet openbaar worden, zolang Israël ongelovig was. Maar niettemin, wij zijn tot geloof gekomen en wij worden als gelovigen niet de dupe van het ongeloof van het Joodse volk. En het gevolg is dus dat we deel hebben gekregen aan het koninkrijk, maar aangezien het koninkrijk in de hemel is, hebben we dus deel aan het hemelse koninkrijk van Christus. En dat blijft ook altijd zo. Ja. Daardoor is het zo gekomen. Maar goed, dat is nooit einde van het verhaal. Want het gaat er niet om hoe de dingen zo gekomen zijn. Want dan lijkt het net alsof het onvoorzien is. Of iets dergelijks, hè. Zo van, wij kunnen het niet helpen, maar het is nu eenmaal zo gelopen en we moeten ermee leren leven. Zo zit het natuurlijk niet, zodat de volgende vraag is, maar wat is het doel daarvan? En dat is iets veel beters, maar het is een veel betere vraag. Maar het antwoord op die vraag is gewoon moeilijker te begrijpen. Eenvoudig omdat wij ons in de praktijk geen voorstelling kunnen maken van hemelse dingen. Dus het wordt wat lastig. Niettemin, dat is waar het echt om gaat. Waartoe is dat? Waarom? Waartoe? Met welk doel hebben wij, zijn wij nu al zelfs, maar met welk doel zijn wij gezet in de hemel? Het doel voor de toekomst is makkelijk genoeg, want heel de gedachte is dat als het koninkrijk in de toekomst op aarde zal openbaar worden, dan komt het uiteraard vanuit de hemel waar het al 2000 jaar was. En de gedachte is simpelweg dat wij hemelingen, oud-Nederlands woord, dat wij hemelburgers en eerstelingen van het koninkrijk ook inderdaad betrokken zijn en worden bedoel ik dus zullen zijn in de openbaring van het koninkrijk. Want zo goed als Israël dat koninkrijk Gods in de toekomst op aarde zal vestigen en uitbreiden, openbaren of hoe men het mag, zo zullen wij als gemeente, als eerstelingen en eigenlijk als eerstelingen van Israël, dat koninkrijk vanuit de hemel aan Israël en daarmee vervolgens ook aan de volkeren openbaren. Hoe dat gaat, kan ik überhaupt maar weinig van zeggen, maar dat het zo is, is een duidelijke zaak. Want heel de gedachte die we in het schrift vinden is inderdaad dat wij één zijn met Christus, dat wij het lichaam van Christus zijn. En daarom wordt er ook gezegd dat wij met Christus de 12 geslachten Israël zullen oordelen, dat we met Christus de wereld zullen oordelen, dat we met Christus dezelfde engelen zullen oordelen, om maar eens wat te noemen. En we leren uit de openbaring, maar ik ga er niet over argumenteren nou hoor, maar we leren uit de openbaring zelfs, dat wij bijvoorbeeld ook betrokken zijn in de bescherming en verzorging van het gelovige overblijfsel van Israël, wanneer dat straks zijn toevlucht heeft gezocht in en gevonden in Petra, om maar eens wat te noemen. Nog afgezien van dat ik meen dat de schrift ook leert, maar ik zeg het zo omdat ik het dus ook niet over ga discussiëren vanavond, dat wij als gemeente ook rechtstreeks betrokken zijn bij de val van Babel. Voor zover er vuur uit de hemel komt om Babel te vernietigen, zijn wij degene die met vuur gooien. Ja, dat is echt zo hoor. Ja, daar lach je nou om. Maar je hebt die televisiebeelden uit Texas in gedachten. Ja, dat is een beetje een moeilijke vergelijking natuurlijk. Maar niettemin is het zo. Maar ik kan het nou niet uitleggen, want het voert veel te ver van het onderwerp. Wij zijn dus in de toekomst, of wij zullen in de toekomst betrokken zijn bij de openbaring van het koninkrijk. En daarna ook met het bestuur van het koninkrijk. Tot in eeuwigheid. Want wij zijn eerstelingen en dus oudsten en dus erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus. Want hij is de eersteling onder vele broederen. Dat was ook Romeinen trouwens. Romeinen 8. Ja. Maar dat is in de toekomst. Maar wat nu? Hè? Dat is dan de vraag. Wat nu? Wat moeten we daar nu dan mee? Want nu al zijn wij hemelburgers. Dat lijkt bijzonder onpraktisch. Want we hebben altijd het idee dat we nog op aarde zijn. Want zo ziet het er inderdaad voor ons uit. En toch is dat min of meer ten onrechte, die gedachtegang. Want in de eerste plaats zijn we in de hemel. Het probleem is alleen dat wij dat niet zien en dus worden we er ook niet alle dagen bij bepaald. En dat is misschien maar goed ook, want die hemelse dingen die kunnen wij toch niet goed vatten. Of hoe moet ik dat zeggen? Dat is nu eenmaal moeilijk. Niettemin is het wel zo, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Ik weet niet of ik er hier wel eens over... Ja, ik heb er hier wel eens over gesproken, over die... Hoe dat er eigenlijk zit met die hemel der hemelen waarvan wij deel uitmaken, waarin wij leven. Toen heb ik geloof ik wel uitgelegd dat die hemel der hemelen helemaal niet ver weg is. Weliswaar hoger is dan de hemel van de vogels en de hemel van de sterren, maar dan hoger op een andere manier, hè. Hoger op een ander niveau, hoger in rangorde in elk geval, maar zeker niet hoger in meters. Het meest onbelangrijke wat er is, meters. Maar niet hoger in meters, want de hemel der hemelen, die hemel die van ouds is, trekt zich gewoon uit tot op de aardbodem, officieel in de schrift, tot op de aardbodem aan toe. Zodat wij in ons geheel met heel ons lichaam feitelijk in de hemel staan. En ik zeg het altijd wat plastisch, hè. Als je nou een ongelovige hebt, die staat ook in de hemel. In die zin dat hij een gat maakt in de hemel. Hè. Waar hij staat, daar wijkt de hemel. En waar wij als gelovigen staan, wijkt de hemel niet. Die gaat namelijk dwars door ons heen en wij dwars door die hemel heen, zal ik maar zeggen. Het is namelijk één geheel. Wij maken namelijk van die hemelse dingen deel uit. Vandaar dat hemelse dingen voor een deel ook in ons zijn, al was het maar Christus zelf, die in de hemel rust. Om het eens anders te zeggen, anders te vertalen. Die in de hemel gezeten is, aan de rechterhand Gods, dat wil zeggen, die koninkrijk daar heeft ontvangen. Maar wij hebben net zo goed aan datzelfde koninkrijk deel. Maar die hemelse Christus is inderdaad in de hemel, dan wijzen wij naar boven. Want we denken dan weer in meters en coördinaten en zo. Hoe moeten we anders, hè? Tijd, ruimte, daar gaat het bij ons allemaal om. Maar niettemin, hij is in de hemel en tegelijkertijd in ons hart. En dat zijn niet twee plaatsen. Dat is volstrekt dezelfde plaats. En wij zelf zijn met Christus gezet in de hemel. Dat wil zeggen dat wij deel uitmaken van de hemelse dingen. Let op de uitdrukking nog een keer, ten overvloede. Hemelse dingen, niet hemelse gewesten, hemelse dingen. Dat is de enige echte goede Bijbelse vertaling van de uitdrukking het hemelse, de hemelse dingen. Daar maken wij deel van uit. Alleen de vraag is, waarom is dat? Het betekent namelijk dat al wat wij doen en laten op een of andere wijze dus ook een uitwerking heeft in de hemelse dingen. Of gewoon in de hemel. Er is niks verkeerds mee met zo'n uitdrukking. In de hemel zelf. Dat is nou eenmaal zo. En daar gaat het ook om. Want dat is ook wat hier staat, want de vraag zou eenvoudig moeten zijn, waarom of waartoe, hè, bedoel ik dan eigenlijk, hè? Met welk doel heeft hij ons dan met Christus opgewekt en bovendien gezet in de hemel? Nou, heel eenvoudig, dan nemen we weer, gaan we weer uit van het Oude Testament en van de roeping van Israël, want Israël was geroepen oorspronkelijk om deel te krijgen aan dat eeuwige leven, om deel te krijgen aan de Heilige Geest. Want hun komt de belofte toe enzovoort. Zij zouden deel hebben aan het koninkrijk en zij zouden inderdaad met Christus dat koninkrijk op aarde openbaren. Zij zouden namelijk het evangelie prediken aan alle volkeren, of hoe dat maar heten mag enzovoort. Dat zegt Petrus dus ook in 1 Petrus 1. Waar de apostel Petrus zegt tot de gelovigen. Sommigen roepen dan heel hard, ja, gelovigen uit de Joden. Maar dat is al iets moeilijker om aan te geven. Maar niettemin, Petrus zegt in ieder geval in 1 Petrus 2, vers 9. Hij zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij zijt een koninklijk priesterdom. Dat kan alleen maar zijn naar de ordening van Melchizedek, want onder het oude verbond gaat koninkrijk en priesterschap, of koningschap en priesterschap niet samen. Als wij dan toch een koninklijk priesterdom zijn, dan is dat naar de ordening van Melchizedek, vergis u niet. Hè? Nee, het leuke daarvan is dat de uitspraak, gij zijt een uitverkoren geslacht en gij zijt een koninklijk priesterdom, ontleend is aan Exodus 19, Deuteronomium 7, Deuteronomium 14 enzovoorts. Ja, dat komt er zo op terug. Ik doe het nou heel langzaam weer even. Maar de gedachte is dat het een uitspraak is uit het Oude Testament. Een uitspraak die daar gedaan is met betrekking tot Israël. Maar Israël onder het Oude Testament, ik bedoel dus onder het Oude Verbond, kon nooit een koninklijk priesterdom dan wel een priesterlijk koninkrijk zijn. Want onder het Oude Verbond ging koningschap en priesterschap nooit samen, zodat de uitspraken in Exodus 19, Deuteronomie 7, Deuteronomie 14, daar staat erbij gedrukt, daarom zeg ik het zo snel. Dat je het uit mijn hoofd wist? Nee, wel nee joh. Maar dat de uitspraken die daar gedaan worden, weliswaar gedaan worden bij de komst van de wet, zonder meer, maar ze hebben niet hun toepassing onder de wet. Het zijn dus uitspraken die hun vervulling pas zouden krijgen. Dat kan niet missen. Ze zouden hun vervulling pas krijgen onder het nieuwe verbond. Want onder de wet was dit dus volstrekt onmogelijk. Koningschap en priesterschap gingen niet samen. Hetgeen meerdere malen bevestigd wordt, want het kwam nogal eens voor dat koningen zich bezig gingen houden met offers brengen enzovoort. Zoals daar zijn Saul, die trouwens een beeld is van Israël onder de wet en van de heerschappij van de wet, Saul, onthoud het maar, wel door God gegeven, maar door God ook weer beëindigd, weet u wel, afgezet, en een ander wordt voor hem in de plaats gekroond. Die Saul, die ging over tot het brengen van offers, en toen werd tot pronto hem gezegd, ja, dat kan zo niet. En dat kostte hem zijn koninkrijk en uiteindelijk in zekere zin zijn leven. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. En ik meen me te herinneren koning Uzzia, maar dat is wat lang geleden, dus dat weet ik niet zo goed meer. Koning Uzzia deed hetzelfde ook, meen ik. En dat liep dus ook fout. Dat ging namelijk niet samen. Het is of het een, of het ander. En dat geldt niet alleen voor alleen die koning, die geen priester kon zijn. Het geldt net zo goed voor het hele koninklijke volk, dat dus niet een priesterlijk volk kon zijn. Kon niet samengaan. Er kon veel meer trouwens niet onder de wet, maar daar hebben we het nu niet over. Ik wil maar zeggen, zo uniek is dat dan ook weer niet. Het meeste kon onder de wet namelijk gewoon niet. Hè? Maar deze uitspraken, gij zijt een uitverkoren geslacht en koninklijk priesterdom, zijn dus ook in Deuteronomium al, en zelfs in Exodus al, uitspraken over het nieuwe verbond dat zou komen. Maar dat staat er uiteraard niet letterlijk bij. Maar goed, Petrus past het hiertoe onder het nieuwe verbond op gelovigen die nou eenmaal sinds de opstanding van Christus aan dat nieuwe verbond hebben deelgekregen. En hij zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Dat is, zou de situatie moeten zijn op grond van Exodus en Deuteronomium van Israël nadat het tot geloof gekomen is in de opgewekte Christus. Nadat het dus geplaatst zou zijn onder het nieuwe verbond, zou het moeten zijn een koninklijk priesterdom, een verkregen volk enzovoorts. En wat houdt dat in? Wat was dan de roeping van dat uitverkoren geslacht, van dat koninklijk priesterdom, van het heilige volk, van dat verkregen volk? Wat was er de bedoeling van? Staat erachter gewoon, hè? Namelijk, opdat, dat is dus het doel, opdat gij zou verkondigen de deugden van Christus. Van de Messias. Van de koning van het koninkrijk. Van de zoon van David dus. Enzovoorts. Opdat gij zou verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat wonderbaar licht, dat was ook weer een belofte uit het Oude Testament over het koninkrijk. Hè? Het volk wat in duisternis wandelde, weet u wel, het licht wat zou verschijnen, de heerlijkheid des Heren die over hen zou opgaan en dat soort zaken meer. Dit geval dus uit Jesaja. Nou, hoe dat ook zij, de uitspraak in Exodus en Deuteronomium is dus een uitspraak over Israël, wat onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden, wat dus eerst zelf tot geloof zou komen, en dan als priesterdom, als koninklijk priesterdom bovendien, het evangelie zou prediken, want daar komt het op neer, hè, zou het evangelie prediken, ja, aan wie, ja, dat is makkelijk, hè, aan de andere volkeren uiteraard. Daartoe zou Israël dus ook het eerste volk zijn wat tot geloof zou komen en zou als eersteling, als eerstgeborene uit de volkeren, dus het evangelie prediken aan alle volkeren. Het eigenaardige is dat die gedachte ook inderdaad vervuld zal worden in de toekomst. Want aan het eind van de 70ste week komt officieel het Joodse volk tot geloof en vervolgens ook inderdaad alle 12 stammen van Israël. Maar het heeft meteen tot gevolg dat een vertegenwoordiging uit die 12 stammen van Israël aangesteld wordt, om inderdaad 144.000 man sterk het evangelie te gaan prediken aan de overige volkeren. Na de 70ste week dus, dat kan niet missen, want Israël zelf komt op zijn vroegst, op de laatste dag van de 70ste week van Daniël, op zijn vroegst, komt het pas tot geloof, op de laatste dag van de 70ste week van Daniël, zodat het op zijn vroegst het evangelie pas kan gaan prediken op de eerste dag na de 70ste week van Daniël. En dat is echt heel vroeg gerekend, hoor. Vroeger kan echt op geen manier. En u weet wel, dat is die periode van die 33 jaren waarin dan Een bekeerd Israël, bekeerd Joodse volk, niet alleen Jeruzalem zal herbouwen, maar ook inderdaad het evangelie zal prediken aan de volkeren. Het ene deel werkt aan het herstel van de Israëlitische staat, terugverzameling van Israël enzovoorts, maar een deel van het volk is officieel afgezonderd, vertegenwoordigende de 12 stammen van Israël. Ik heb bijna gezegd alle 12, maar dat mag ik nooit zeggen. Dat mag je nooit zeggen, alle 12 stammen van Israël. Want er zijn er 13. Dus vertegenwoordigen de 12 stammen van Israël. En ze zullen het evangelie namens Israël als koninklijk priesterdom prediken aan de volkeren. Want priesterdom houdt in dat men het woord Gods onderwijst. Dat men het recht Gods openbaart en bekend maakt. Dat is echt waar. Hele Bijbel door. De priester predikt het woord Gods en daarmee de wet Gods, het recht Gods. In de praktijk dus in dit geval het nieuwe verbond en niet het oude. Maar het is het koninklijk priesterdom, omdat de prediking daarvan gepaard gaat natuurlijk met bekendmaken en daarmee ook de oprichting van het koninkrijk. Want ieder die tot geloof komt, wordt daardoor automatisch ingelijfd bij het koninkrijk. Toch? Maar dat is in de toekomst. Maar de vraag is, maar waarom zegt Petrus het dan hier? Nou, dat is heel gemakkelijk. Petrus hoorde tot dezelfde gemeente als wij, want de gemeente waar wij toe behoren begon immers bij de opstanding van Christus gewoon. Christus de eersteling en wij de gemeente van eerstelingen, daar kan heus niks tussen zitten. En heel de gedachte is dan dat dezezelfde uitspraken, zoals altijd, want het is gewoon een vast Bijbels principe, dat dezezelfde uitspraken die een oorspronkelijke toepassing hebben op Israël, ook een letterlijke, voor zover je dat kunt zeggen, een letterlijke toepassing hebben op Israël, net zo goed een toepassing hebben op de gemeente in onze dagen. Want wij zijn immers de eerstelingen van die volkeren, van die mensen die tot geloof zouden komen en het koninkrijk binnengaan. Dus zijn de uitspraken net zo goed op ons van toepassing. Ja. Alleen er zit een moeilijkheid aan. Omdat het letterlijke Israël, Jacob zelfs om zo te zeggen, het evangelie zou prediken aan de volkeren. En ja, wij zijn er niet in betrokken. Het evangelie aan de volkeren wacht op de bekering van het Joodse volk officieel. Dus dat ligt wat moeilijk. Maar neem niet weg dat dezelfde uitspraken fundamenteel ook inderdaad hun, meestal noemen we dat dan geestelijke toepassing, ik vind het een beroerd woord hoor eerlijk gezegd, maar ze hebben dan ook hun toepassing, van mijn part dan geestelijke toepassing, op de gemeente in onze dagen. En let nou eens op, wat Petrus hier doet, is deze uitspraak aanhalen uit de wet, een uitspraak die van toepassing zou moeten zijn op Israël, maar hij past hem hier echt toe op de gemeente. Want over Israël sprekend, en ik bedoel dus in dit geval gewoon het Joodse volk, over het Joodse volk sprekend, heeft hij al het een en ander gezegd, in elk geval in vers 7, want daar staat, u dan, dat gaat over de stenen, die voor u dan, want dat is de naamvallen kwestie, voor u dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar die gelovigen zijn de gemeente, dus voor de gemeente is die steen dierbaar. Maar voor de ongehoorzamen, waaruit volgt dat ongehoorzaam hetzelfde is als ongelovigen. Ik wijs er maar weer op, hè. Ik blijf erop wijzen. U die gelooft is zij dierbaar, maar de ongehoorzame, ongelovigen dus, altijd zo. Hè. De ongelovigen dus, of tot de ongelovigen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, wie zijn die bouwlieden? Nou, de bouwlieden zelf wisten dat toen de Heer deze uitspraak aanhaalde, want die haalt hem ook aan, die bouwlieden zelf wisten dat hij over hen sprak, staat erbij. Want de Heer citeerde deze psalm ook, hè? Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, de bouwers, de zonen, zo had het ook vertaald kunnen worden vanuit het Hebreeuws. Want het begrip ben is was het bouwlieden in het enkelvoud? Een bouwvakker, ja. Een bouwer gewoon, hè. Ja, dan wordt het bouwers, hè. Maar goed. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, bouwlieden zijn per definitie zonen. Het is echt hetzelfde woord. Het gaat dus gewoon om het Joodse volk als zodanig. Zij hebben namelijk de steen verworpen. Deze steen is geworden tot hoofd des hoeks. De top van de piramide, zeg ik er altijd bij, heel snel, hè. De sluitsteen, de laatste, hoogste steen van het bouwwerk. De hoogste punt, staat er ook, hoofd des hoeks, de hoogste hoofd. deshoeks punt, de hoogste punt van het bouwwerk. Is zijn geworden, jawel. Christus het hoofd van de gemeente namelijk. Hij is geworden tot hoofd des hoeks en de steen des aanstoots. Dat wil zeggen, voor de een is hij geworden hoofd des hoeks, voor de gemeente, want voor de gemeente is hij hoofd geworden. Daar gaat Efeze 2, het laatste gedeelte over. Misschien dat ik er nog op terugkom dus vanavond. En voor anderen is hij geworden steen des aanstoots en rots der ergernis. En dat met name voor het Joodse volk als zodanig. En dat volk is dus niet Ami, is Lo-Ami, om met Hosea te spreken. Niet Gods volk. En dan staat er, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, wie is dan gij? En laat nou niemand zeggen, dat zijn de gelovigen uit de Joden. Gaat over Joods, het gaat over het geopenbaarde koninkrijk. Dat kan namelijk niet, want hij heeft net gezegd dat het Joodse volk als zodanig ongelovig is. Dus hij heeft het niet over het Joodse volk, maar hij heeft het over de gemeente. Gij, gemeente, zijt een uitverkoren geslacht. Koninklijk priesterdom, heilig volk en verkregen volk. Dat wil zeggen, de uitspraken die oorspronkelijk voor Israël bestemd waren, worden toegepast in onze dagen op de gemeente die geacht wordt Israël te zijn, op een of andere wijze. Met dezelfde consequentie, want het priesterlijk volk, het priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom, was dat opdat dat volk zou verkondigen het evangelie. Maar nu zijn die woorden van toepassing op de gemeente, dus nou zouden wij verkondigen het evangelie. Of gewoon, want evangelie staat er niet, wij zouden de deugden van Christus, de zegeningen, de goede eigenschappen, hij heeft er alleen maar goede trouwens, maar we zouden die goede eigenschappen van Christus dan dus bekendmaken. Wie zou dat doen? Wel, vers 10, gij die eertijds Lo-Ami, niet Gods volk, waard, maar nu Gods volk zijn. Ik kan het nooit nalaten te zeggen dat als je voor 100% degelijke en verklaring wil hebben, één waar geen speld tussen te krijgen is. Wil je die hebben? Je mag hem daar nog rustig de kant gooien, want als die verklaring zo goed is, hoef ik hem verder niet te onderbouwen. De gedachte is namelijk dat de gemeente hier beschreven wordt als gij die eertijds Lo-Ami waard. Maar leg je Hosea daarnaast, dan kan het niet missen. Lo-Ami betekent niet mijn volk. Maar uit het commentaar in Hosea, uit de context, uit het hele verhaal, blijkt dat Lo-Ami oorspronkelijk wel degelijk ooit Ami was. En Lo-Ami, zeggen wij, nou dat zijn de gelovigen uit de heidenen, want die waren niet Gods volk, maar nu wij gelovig geworden zijn, zijn we Gods volk. Maar in werkelijkheid, Lo-Ami uit Hosea was oorspronkelijk wel Gods volk, was eerst Ami, daarna werd het Lo-Ami en daarna zou het alsnog Ami worden. En die laatste twee fasen worden hier genoemd. Gij die eertijds Lo-Ami waard, maar nu Ami zijt, dat is de gemeente dus. Maar de eerste fase uit de reeks van drie wordt niet genoemd. En de enige conclusie die je kunt trekken is dat de gemeente die nu Ami is, ooit Lo-Ami was geworden. En dat kan niet, zeggen wij dan, want de gemeente bestond vroeger niet. Maar het hele verhaal is dat het verhaal begint inderdaad bij 10 stammen van Israël, die eerst Ami waren, toen Lo-Ami werden in de ballingschap en helemaal niet meer Gods volk waren, dus Lo-Ami. Maar dat was wel het volk wat als eerste kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus, officieel, houd nou dat vast, hè. Officieel. Ik praat niet over alle mensen, ik praat over officieel. En daaruit ontstond dus de gemeente, zodat de gemeente geacht wordt afkomstig te zijn uit de 10 stammen die Lo-Ami waren op het moment van de eerste komst van Christus, maar door geloof is het Ami geworden alsnog. Het was dus Ami, het werd in de ballingschap Lo-Ami, daarna werd het door geloof Ami, maar nou is het de gemeente in onze dagen. Nou, niet helemaal over de hele wereld, maar ze waren verstrooid. Nou, dat was een oorspronkelijke bediening speciaal, de prediking van het evangelie aan de Joden. Hoewel ik moet zeggen dat het daarbij ook niet gebleven is, overigens. Maar ja, dan kom ik weer op die zijlijn. Dan moet ik de historie nagaan om het weer te laten zien hoe dat dan gegaan is. Maar dat doe ik nou liever niet. Ik gebruik liever gewoon de Bijbelse argumenten. Het is de enige manier om het te verklaren. Anders blijven we zitten met, ja, lo ami heidenen. Maar uit Hosea blijkt dat lo ami oorspronkelijk wel degelijk eerst ami was. En alles wat lo ami is in Hosea, is dat geworden. Maar heidenen zijn niet heidenen geworden. Heidenen zijn altijd heidenen geweest. Zie, dat is dat. Niet dat het zo belangrijk is voor ons. Daarom wordt het hier ook niet aangehaald. Maar de verwijzing naar Hosea suggereert deze dingen natuurlijk wel. Nou, maar ga er niet op in. Waar het om gaat is dat uitdrukkelijk inderdaad hier Hosea wordt aangehaald. Want daarna staat er ook, gij die eertijds Lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt geworden. Nou ja, dan moet je Hosea kennen natuurlijk. Niet ontfermd, Lo-Ruhama. Maar Lo-Ruhama zou alsnog weer Ruhama worden. Maar het is dezelfde gedachte als die van Lo-Ami dat Ami zou worden. Dat hele punt is nu dat deze roeping van, nou ga ik het anders zeggen, ik zeg het eerst, dat deze roeping van Israël terecht is gekomen in onze dagen bij de gemeente en iets zachter en met kleine lettertjes op de achtergrond, dat deze roeping van de twee stammen, Juda, terecht is gekomen bij de 10 stammen, Efraïm. Dus die verwisselingen. En dat is de enige echte verklaring hoe het kan dat profetieën die over Israël gedaan zijn, toch toegepast worden op een gemeente die geacht wordt afkomstig te zijn uit de heidenen. Dan zeg je, dat kan toch helemaal niet. Sommigen struikelen daar ook over, die zeggen, dat kan absoluut niet. Die zeggen, de gemeente is niet Israël en Israël is niet de gemeente. Het zijn twee totaal verschillende dingen, heeft niets met elkaar te maken enzovoorts. En toch heeft het van alles met elkaar te maken. Niet alleen in geestelijke zin, maar zelfs in letterlijk en in juridische zin. Maar goed, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Waar het maar om gaat is dat de roeping van het Joodse volk terecht is gekomen bij Efraïm, bij Jozef. Men zoekt alle profetieën over Jozef en Efraïm na in het Oude Testament. Dan heb je voorlopig al een week werk. Maar dan heb je ook gezien dat het klopt wat ik nu zeg. Dat meen ik echt. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar eenvoudiger gezegd, dat de roeping van Israël terecht is gekomen bij de gemeente. Dus een vereenvoudiging van de situatie. En dat werkt net zo goed. Er is alleen een verschil. Want de gedachte is dat het Joodse volk inderdaad deze deugden zou verkondigen. Nou, aan wie? Aan de andere volkeren. Dat is een aardse aangelegenheid, het is een vastgegeven dat Israël, te beginnen bij Juda inderdaad, als eerste volk tot geloof zou komen en dan ook inderdaad het evangelie zou prediken en daarmee het koninkrijk zou brengen onder en over alle volkeren. Maar aangezien Juda officieel ongelovig is, is de vraag hoe kan nou de gemeente in onze dagen, hoe kan er op de gemeente in onze dagen dezelfde uitspraak van toepassing gebracht worden, namelijk dat wij zouden verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Want aan wie zouden wij dat dan officieel moeten verkondigen? Voor zover het onze opdracht is. Ja, aan de volkeren is een beetje moeilijk, want dat zou Juda doen, dan wel, dat zou Israël doen. Of wat je daar maar onder verstaat dan. In de openbaring van het koninkrijk. En we weten ook dat het bovendien zal gebeuren bij de wederkomst van Christus. En bovendien, nou ik het erover heb, is het niet vreemd dat hier niet bij staat aan wie we dat dan zouden verkondigen? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonder licht. Maar aan wie? Nou, het antwoord is eenvoudig, het is volstrekt Bijbels antwoord. Het Joodse volk, dan wel Israël, zal in de toekomst dat evangelie prediken aan alle volkeren en makende tot zijn discipelen. En men predikt dan ook inderdaad het evangelie van het koninkrijk. En er zijn al bepaalde tekenen die hen ook nog zouden volgen. Maar laten we het daar nou verder niet over. Maar dat was Markus 16, geloof ik. Hè? Laten we het daar nou niet verder over hebben. Maar aan wie verkondigen wij dat dan? Als je nou op het aardsniveau blijft, broeder, dan is het eigenlijk zo dat onze functie van eerstelingen dus is dat evangelie te brengen aan de Joden. Dat is inderdaad waar. Als je dan zegt, wij moeten het aan een volk brengen, en de vraag zou één volk moeten zijn, welk volk dan? De Joden, want daar zou het koninkrijk moeten beginnen. En eerder komt het op aarde niet. Maar blader ik nou gewoon terug naar Efeze, waar ik terecht ben niet bij de apostel der besnijdenis, namelijk Petrus, maar bij de apostel der vooruit, namelijk Paulus. Dan zegt Paulus, nou, God heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel, opdat gij zult verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar zo staat het er niet. Maar het begint net zo opdat, vers 7 namelijk van Efeze 2, God heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel, zeg maar in zijn koninkrijk, maar in ieder geval in de hemel, opdat, nou, Petrus zou gezegd hebben, maar die zou niet bijgezegd hebben hemel. Die zou zeggen, hij heeft ons met Christus opgewekt, opdat gij zou verkondigen enzovoorts. Maar Paulus zegt, hij heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel, opdat, nou, nog steeds gij zou verkondigen, maar de vraag is aan wie? En dat staat er dus. Want er staat, hij heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel, vers 7, opdat hij, God, zou betonen door ons en door de gemeente, dus, want daar gaat het over, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, en vergis u niet, toekomende eeuwen zijn al lang begonnen bij de opstanding van Christus, want sindsdien leeft Christus en wij ook met hem uiteraard in de toekomende eeuw. Jawel. Of hebben u de krachten van de toekomende eeuw niet gesmaakt? Hebreeën 6. Jawel. We hebben deel aan de toekomende eeuw en we leven erin. De toekomende eeuw is gewoon de eeuw waarin Christus regeert. En de tegenwoordige boze eeuw is die waarin Satan regeert. Maar wij zijn al onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw en gezet dus in de, ja, en in de toekomende eeuw dus, hè. Want als hij ons getrokken heeft uit de tegenwoordige boze eeuw, dan zijn we dus gezet in de toekomende eeuw. Maar er staat, het is in de hemel, en er staat, wij zijn gezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, dat is dus de toekomende eeuw. Dan wel, we hebben deel aan de erven der heiligen in het licht, dat is dus ook de toekomende eeuw. Colossense 1 was dat. En hier staat, opdat hij zou betonen, demonstreren, in de toekomende eeuw, de uitnemende rijkdom zijner genade, want wij leven onder de heerschappij van de genade, Romeinen 5, dan wel Hebreeën 4, dan wel gewoon Efeze 2. Want de bedeling der genade gods, terugvertaald naar het Hebreeuws, is gewoon de heerschappij der genade gods. Kortom, de bedoeling is dat in het bijzonder die ene grote deugd van degene die ons uit de duisternis tot zijn licht geroepen heeft, betoond, dan wel verkondigd en wel bekendgemaakt zal worden, dat is namelijk zijn genade. Het is toch een deugd van degene die ons getrokken heeft tot uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Toch? En er is er maar één van. Maar dat is wel de belangrijkste in onze bedeling der genade. Vanzelfsprekend. Maar de vraag is aan wie? Nou, dat staat aan de parallelle tekst van hoofdstuk 3. Daar staat namelijk, sprekend over de bedeling, niet gemeenschap, maar bedeling der verborgenheid in vers 9, dan staat er dat het is opdat nu, en dat is ook de toekomende eeuw dus, hè, vers 10, opdat nu door de gemeente, dat wil zeggen, God doet het door middel van de gemeente, niet de gemeente doet het, God doet het door middel van de gemeente. Hij betoont namelijk volgens 2 vers 7, en volgens 3 vers 10, opdat nu door middel van de gemeente bekendgemaakt worden, synoniem met betonen zou, bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten, op aarde denken we dan, weet u wel, predik het evangelie in alle volken en maken het tot mijn discipelen, dan kun je het beste maar het evangelie prediken aan de regering van die volkeren, zodat als de regering overstag gaat, zich bekeert, daarmee het volk officieel zich bekeert. Dat is een volstrekt bijbelse gedachte overigens. Maar het staat er nou helemaal niet. Er staat op dat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en de macht in de hemel. De veelkleurige wijsheid Gods. Namelijk niet alleen zijn genade, maar al zijn deugden. Aan de overheden en machten in de hemel. Want de aardse dingen, die krijgen pas in de toekomst gestalte, maar in onze bedeling gaat het om hemelse dingen. Niet hemelse gewesten, zeg ik dan weer, voor de goede orde, mede erop wijzen dat deze brief daar dus over gaat, de hemelse dingen. Voor zover Israël het evangelie zal prediken, zal het dat doen op aarde. Aan allen die op aarde wonen, zal ik maar zeggen. En in het bijzonder aan de overheden en machten op aarde. En voor zover de gemeente hetzelfde zou doen, omdat we nou eenmaal deel hebben aan dezelfde belofte, en dat we, omdat we nou eenmaal deel hebben aan hetzelfde lichaam, hoofdstuk 3 vers 6 van Efeze, doen wij hetzelfde, maar niet op aarde, want we zijn geen aardvolk, maar in de hemel. Waarna altijd iemand gehoord heeft dat ik nou gezegd heb dat wij het evangelie niet moeten prediken, maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het hoofddoel van de gemeente, het hoofddoel van de gemeente als zodanig, niet is de openbaring van het koninkrijk op aarde. En de prediking van de deugden van Christus op aarde. Dat is niet het doel. Integendeel, het doel is het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods en in het bijzonder het betonen van de uitnemende rijkdom zijn genade aan de overheden en machten in de hemel, want dat kunnen wij doen, want wij zijn in de hemel en maken van hemelse dingen dienst uit. Met andere woorden, al wat met ons en in ons gebeurt, al wat God door ons doet, want dat is de betere manier om het te zeggen, heeft tot doel de betoning van deze dingen. Niet aan de mensen op aarde, niet aan onze buren, maar aan de overheden en machten in de hemel. Want hoewel wij hen niet zien, zien zij ons wel. En dat moet voor ons voldoende zijn. En wij kennen dus de uitwerking niet van het werk Gods in ons. Wel de bijverschijnselen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen dat het werk Gods ook een uitwerking heeft in onze praktische levenswandel, die de buren ook eventueel kunnen zien, dan wel beoordelen. Dat doen ze, de laatste doen ze toch altijd verkeerd. Dus dat heeft ook geen enkele zin, denk ik altijd. Maar dat even terzijde. Heb je ook zulke buren? Ik zie het allemaal weer, ja. Nee, de gedachte is dat het hoofddoel van de gemeente is het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods in de hemel, zoals het hoofddoel van de roeping van Israël straks is, het bekendmaken van precies dezelfde dingen op aarde. Aan de andere kant is het zo, maar dat is pas hoofdstuk 4, weer een hoofdstuk verder, in Efeze, dat God aan de gemeente gegeven heeft, het een en ander, om die gemeente te bouwen en in stand te houden, om de gemeente in stand te houden. En een van de dingen, het laatste trouwens, die God gegeven heeft, is evangelisten. Ik zei dingen, maar goed. Hè? Dat is om spannend te houden natuurlijk. Hè? God heeft namelijk aan de gemeente gegeven evangelisten. Waartoe? Wat is het doel van die evangelisten dan? Het bekendmaken aan de overheden machten op aarde, de veelkleurige wijsheid Gods, dan wel het verkondigen van de deugden, de schenen enzovoorts. Hè? Nee hoor, helemaal niet. Het doel van het werk van de evangelist is de opbouw van het lichaam van Christus. Staat er. Dat geldt voor de apostelen en profeten. Nou ja, dat gold voor de apostelen en profeten. En dat geldt nog steeds voor de evangelisten en leraars. Maar het is een werk tot opbouw van de gemeente. Gods doel in deze eeuw, in onze dagen, op van zijn werk op aarde, voor zover dat werk op aarde geschiedt, is inderdaad de verzameling van zijn gemeente, niet de bekering van de wereld. Dat kan en mag zijn doel niet zijn, om de eenvoudige reden dat hij dat doel zal bewerkstelligen en zal bereiken via Juda in het bijzonder en dus via Israël in het algemeen. En aangezien Juda niet beschikbaar is, is werk God dus ook niet aan dat doel, maar wel aan de verzameling van dat hemelse volk. En daartoe evangelisatie. Daartoe zouden wij altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen, of verantwoording te doen van de hoop die in ons is. En dat zouden we zelfs moeten doen met alle zachtmoedigheid, heb ik gisteren ergens gelezen. Zodat enig fanatisme daar ook niet eens gevonden wordt. Hè? Helemaal niet. Dat gebeurt in alle rust eigenlijk. Ja, ik kan het ook niet helpen, dat is zo. Kolossenzen 1, vers 28, waar het gaat in het laatste gedeelte van Kolossenzen 1 over de dienst van Paulus, niet aan de wereld, maar aan de gemeente. Want dat staat er meteen, hè? In vers 24 al. Nee, vers 25. Waar Paulus dienaar is geworden van de gemeente, om de verborgenheid bekend te maken, zal ik dan maar zeggen, vers 26. En dan spreekt hij over het wezen van deze verborgene dingen, namelijk dat Christus in ons is, niet openbaar voor de wereld, maar hij is in ons, vertaald met onder u, in vers 27. En het is die Christus waarvan hij zegt dat hij hem verkondigt, de welke wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden in ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Zodat hier staat dat de apostel weliswaar het evangelie predikt, fundamenteel aan ieder mens. Maar met welk doel? Om ieder mens volmaakt te stellen in Christus Jezus. En dus inderdaad in de gemeente. Want hij doet dit als dienaar van de gemeente, zoals hij in vers 25 al zegt. Dus er is geen enkel bezwaar, laat ik dat dan duidelijk stellen, er is geen enkel bezwaar tegen de prediking van het evangelie. In zekere zin hebben wij ook de opdracht om het evangelie te prediken. Maar te zeggen dat dat het doel is van ons leven, dan wel het doel is van de gemeente, dat is volstrekt onbijbels. Dat is namelijk niet zo. Bovendien, ik vind het altijd een tamelijk onnodige discussie, eerlijk gezegd, omdat de Bijbelse gedachte is andersom. De Bijbelse gedachte is namelijk dat als ons hart vol is met het woord van Christus, kortom, als wij het woord, het evangelie hebben ontvangen, als dat in ons leeft, dan komt dat door de mond vanzelf naar buiten. Waarna de vraag zou moeten zijn of in onze dagen dat eigenlijk wel goed is dat we zomaar iedereen het evangelie bekendmaken. Want wij weten toch dat God pas in de toekomst zijn koninkrijk over iedereen, over heel de wereld zal vestigen. En dan heb ik de zaak voorkomen omgedraaid dus. Hè? De vraag is, kan dat eigenlijk wel in onze bedeling? En dan is mijn antwoord volmondig, ja zeker wel. En dan klinkt het allemaal weer wat anders. Hè? Ja zeker wel. Wij zouden dat altijd moeten doen. Wij zouden dus, zegt Petrus, meen ik, altijd bereid moeten zijn om verantwoording te doen van de hoop die in ons is. Dat geldt voor elke gelovige. En bovendien, God geeft aan de gemeente, niet aan de wereld, hè, let nou op, hè, scherp even lezen. Hij geeft aan de gemeente sommigen tot evangelisten. Niet aan de wereld, of aan de ongelovigen, of aan de volkeren, maar aan de gemeente, want het is een werk tot opbouw van de gemeente. Ja. In de praktijk houdt het ongeveer in dat waar mensen op zoek zijn naar de waarheid, dan zal God maatregelen treffen zodat die mensen ook inderdaad de waarheid zullen vinden, dan wel zodat anderen hen met die waarheid bereiken. Dat is de gedachte. Maar dat is heel wat anders dan de prediking van het evangelie collectief aan volkeren. Zo van, ik wil even een paar woorden overslaan. Wereldevangelisatie, ja, dat was het. Wereldevangelisatie, dat is als je die term letterlijk neemt en in Bijbels licht plaatst, dan is hij niet van toepassing op onze dagen. De evangelisatie in onze dagen heeft tot doel om de zoekende ziel, wat een mooie uitdrukking toch, die is van dominee C. Hoekendijk, maar goed, 1933 ongeveer. Maar om de zoekende ziel te bereiken met het evangelie. En ik weet niet of het hier wel eens gezegd is, ik geloof het wel trouwens. Het is kennelijk niet de bedoeling, ook kennelijk uit de Bijbel, dat mensen die sowieso niet zoeken, met het evangelie bereikt worden. Er zijn altijd mensen die worden dan boos. Hè? Maar niettemin, dat is de Bijbelse gedachte. En ik zeg niet, degene die Christus zoekt, zal met het evangelie bekendgemaakt worden. Nee, degene die de waarheid zoekt. Want wat hij zoekt, weet hij niet. Maar wel de waarheid, dat kan je zoeken. Bewust. Daarmee zoek je niet God, je zoekt de waarheid. Maar God zal die waarheid dan bekendmaken. Die waarheid blijkt te zijn Christus. Waarna de vraag is of de zoeker ook inderdaad zal aanvaarden wat hij vindt. Maar dat is een individuele aangelegenheid. Het is hetzelfde om dan maar een bijbelvoorbeeld te gebruiken, een illustratie, bijbelsillustratie te gebruiken uit het Oude Testament. Het is hetzelfde als dat na Pasen, in de weken die daarop volgen, enkele aren te midden van het graan wordt op de akker staat, rijp worden. En bij gelegenheid, zo tegen Pinksteren bedoel ik dus, moet iemand uitgaan om die vroegrijpe aren ook inderdaad te verzamelen. Maar niet alles binnenhalen en dan maar schiften. Nee. Alleen die aren die rijp zijn, om die in te zamelen en te verwerken tot twee eerstelingenbroden. Twee broden uit één deeg. Dat is een beeld van de gemeente namelijk. Want de oogst als zodanig komt pas in de toekomst. In de praktijk betekent het gewoon dat in onze dagen, zowel als in toekomende bedeling, ieder mens gewoon tot geloof kan komen in de Heer Jezus Christus. Er gaat niks vanaf. En in onze bedeling geldt, net als in de volgende, dat men alleen zal geloven in degene die gepredikt geworden is. Romeinen 10. Dat is nu zo, dat is dan ook zo. Maar er is heus geen verschil tussen. Niets hoeft ons daarin te belemmeren, maar het hele punt is dat in een volgende bedeling heel bewust het evangelie gepredikt gaat worden aan alle volkeren in elk geval. Wellicht aan alle mensen, maar dat staat er nog niet zo uitdrukkelijk hoor. Maar in ieder geval over de hele wereld aan alle volkeren, zodat iedereen het in ieder geval kan weten. Omdat dan binnen die generatie het koninkrijk op aarde zal openbaar worden. En dat houdt in dat elke ongelovige ook inderdaad van de aarde zal worden weggedaan. Maar dan hebben we te maken met wereldevangelisatie. En de grote opdracht van Israël dan, 144.000, is om dat evangelie te prediken. Dat ook degenen die niet deel uitmaken van de 144.000, maar die wel gelovig zijn, bij gelegenheid ook altijd bereid zijn verantwoording te doen van de hoop die in hen is. Dat zal ook wel duidelijk zijn, neem ik aan. Maar het laatste, dat is de normale gang van zaken in onze bedeling. Want het doel van ons leven, individueel, zowel als het doel van de gemeente collectief, is de bekendmaking, dan wel betoning van de genade Gods in het bijzonder en van zijn deugden in het algemeen aan overheden en machten in de hemel. En weet u waarom dat nou weer is? Omdat onze bedeling erop uitloopt dat alles wat in de hemel ongelovig is, de hemel uitgeworpen zal worden. Net zo goed als de volgende bedeling die van die wereldevangelisatie eindigt met het alle gelovigen van de aarde uitgeworpen zullen worden. Uitgeworpen. Ja, dat kan, dat klopt, ja. Uitgeworpen zullen worden. Het is precies hetzelfde, maar wij zijn betrokken bij die hemelse dingen. Alleen hoe het precies werkt, dat weten wij niet, maar we weten wel dat wij bezien worden, bekeken worden, zal ik maar zeggen, door die overheden en machten in de hemel enzovoorts. En voor zover wij een verkondigende opdracht hebben, is dat er een naar de hemel zelf. Dat is het uitdrukkelijke doel van de gemeente als zodanig. De gemeente als volk, zal ik maar zeggen. En er zijn dus alle gemeenteleden vanzelfsprekend in betrokken. Bij hemelse dingen. En dat geeft ons waarschijnlijk. Nee, het punt is, er zijn mensen die willen dat niet aanvaren. Die willen graag hier op aarde wat doen. Waarschijnlijk mede omdat het hen zelf aanzien verstrekt in de zienlijke wereld, onder de volk, onder de mensen. Ja, en dat praat ik dus nu weg, daarvan laat ik zien van zo is het nou helemaal niet. Dus blijft niks anders over dan in alle rust te leven uit de hand Gods en te leven uit genade en te leven in hopen uiteraard. En er dan maar op vertrouwen dat de Heer die zijn werk nou eenmaal in ons zal doen, dat ook inderdaad doet en dat het een uitwerking zal hebben daarboven. Maar daar leggen we op aarde geen eer mee in. En voor zover we er eer mee in leggen, is dat dus niet op aarde, maar in de hemel. Nou, als ik het voor het kiezen had, dan koos ik toch dit laatste. Vooropgesteld dat ik mijn verstand zou gebruiken natuurlijk, hè. Je kunt ook beter eer verwerven in de hemel. Dat blijft namelijk altijd, en dat je eer verwerft hier beneden. Want dit blijft niet altijd. Met andere woorden, we hebben nog een veel hogere functie feitelijk dan Israël straks in de toekomst. En dat had u kunnen verwachten. Dat is nou eenmaal wat vastzit aan onze hemelse roeping. Maar het is een misverstand te denken dat het gaat om de openbaring of de uitbreiding van het evangelie, dan wel het koninkrijk, hier op aarde onder de volkeren. Als dat had moeten gebeuren, dan stellen we niet alleen vast dat dan de gemeente, de kerk noemen we het dan prompt natuurlijk, maar dat dan de gemeente in gebrek is gebleven. Maar je vraagt je af waarom de Heer zelf er dan niet wat meer aan gedaan heeft. Dat vraag ik me dan af. Ik weet niet of ik het hier zeggen mag, maar dat vraag ik me dan af. Hè. Toch? Waarom er zo weinig mensen bereikt worden met het evangelie? Waarom er zo weinig terechtkomt van wereldevangelisatie? Nee, ook vanuit Den Haag. Het is toch gewoon zo. We zouden dan moeten erkennen, ons afvragen of onze gedachten dienaangaande wel correct zijn. Nou, het hele punt is, ze zijn niet correct. God brengt alleen het evangelie, fundamenteel brengt hij alleen het evangelie in onze dagen aan degene die zoeken. Met? Welk voor u? Dat is zo moeilijk, joh. Dat is een heel ander verhaal. Dat is de gedachte dat in de toekomst als Babel verwoest zal worden, een letterlijk Babel bij voorkeur, hoewel het meer is dan alleen letterlijk, dat als een letterlijk Babel in de toekomst verwoest wordt, dan zal het verwoest worden door, of vanuit de hemel. En dan mag je dus 3 keer raden wie dat dan doet vanuit de hemel. Ja, het heeft betrekking op de gemeente, want die doet dat. Daarom zeg ik, dan gooien we vuur vanuit de hemel. Dat klinkt wat raar, maar hoe moet je dat nou anders zeggen? Dat heeft niks met Efeze te maken, maar zo even er tussendoor. Hè. Als nou in openbaring, 18 en 19 voor een deel geloof ik, gesproken wordt over de val van Babel, dan is het opmerkelijk dat bijna elke tekst die je daar leest geciteerd is uit, ik meen Jeremia 48 en 49. Maar ik moet me nou goed herinneren. Ja, hij zegt dat kan moeilijk zijn. En heel de gedachte is dat in openbaring staat dat Babel verwoest wordt door vuur uit de hemel, net als Sodom en Gomorra. Maar dat in Jeremia staat dat Babel verwoest wordt door een machtig volk. Nou, dan moet dat volk in de hemel wonen. Maar dat merken wij niet, want er staat, het wordt verwoest door de meden. Waarna men het wegredeneert en zegt, nou, dat slaat de val van Babel in de tijd in 538 voor onze jaartelling, toen Darius de Meed Babel innam. Maar dat is onzin, hoor. Dat is onzin, moet je vergeten. Dat is onzin, want toen is Babel niet verwoest. Toen kwamen alleen de meden de stad binnen. En ze doodde koning Belshazzar. En zelfs Daniel, die net op diezelfde avond de derde was geworden in het Rijk, geloof ik, die is er gewoon gebleven. Ik bedoel, Babel is helemaal niet verwoest. Er is geen moordpartij geweest, niks. Babel is niet verwoest. Er zijn mooie schilderijen, tekeningen van zelfs van de val van Babel, hele klassieke ook nog. Maar dat is nooit gebeurd. Babel is nooit verwoest. Babel is wel verruineerd geworden. Of in Groningen verrenoveerd. Maar goed, is verruineerd geworden, is in verval geraakt. Sommige gebouwen zijn afgebroken, maar dat was dan toch een jaar of 70 later, 50, nou ja, later. Maar in ieder geval veel later. En niet door de Meden, maar door de Perzen. Kortom, als die profetieën spreken over de val van Babel door een volk, namelijk de Meden, en als in openbaring staat, het gebeurt door vuur uit de hemel, is de conclusie dat het volk der meden inderdaad een hemelvolk is, zodat we ons afvragen, wat zijn die meden eigenlijk voor jongens? En dat is het antwoord, ze zijn een type van de gemeente. Ook in de val van Babel in 538. Want Darius de Meed is gewoon een type van het hoofd van de gemeente, want hij was het hoofd van de meden. Darius de Medier is dus gewoon een type van Christus, het hoofd van de gemeente. En wat deed hij? Hij veroverde Babel en hij gaf de Joden toestemming om terug te keren naar het land. Dus, de type van Christus. Klopt precies. Maar goed, u ziet, als we daarover moeten praten, dan is het nogal ingewikkeld. Dan moet je nogal wat schriftplaatsen met elkaar vergelijken. Maar dat doen we verder niet meer, want we gaan eerst pauzeren. Wij proberen toch weer de draad op te nemen, voor zover hij er was dan. Proberen wij hem weer op te nemen. Dat was dat wij niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar ook met hem zijn gezet in de hemel. In de eerste plaats, opdat God zou betonen in de toekomende eeuwen, die immers al begonnen zijn, nu dus, zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want, wat hadden kunnen zijn daarom, want uit genade zijt gij zalig geworden, vers 8. Maar dat hadden kunnen staan, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Waarom zijn we uit genade zalig geworden? Wel, omdat God zijn genade niet aan ons, maar door ons wil betonen. Aan ons doet hij dat ook uiteraard, hè? Maar dat is niet wat hier staat, hier is door ons. Hij betoont zijn genade door ons aan anderen. En hier staat verder nog niks bij. Maar in hoofdstuk 3 vers 10 staat dat gericht is, inderdaad, in de eerste plaats op de overheden en macht in de hemel. En als het er hier in 2 vers 7 bijgestaan zou hebben, zou het volmaakt in harmonie met de context geweest zijn. Want dan is de vraag, waarom zijn we gezet in de hemel? Wel, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade aan de overheden en machten in de hemel. Het past dus inderdaad volledig. En dan lees ik meteen even verder. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is maar niet de vaststelling van een feit. De gedachte is, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Opdat hij die genade zou betonen door ons heen. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dus niet uit de wet, door het geloof en dus niet uit de werken, hebben jullie? Ontstaat een mooi parallelisme, hoor. Uit genade en dus niet uit de wet, dat is het tegenovergestelde, en door geloof en dus niet uit werken. Maar wet en werken horen bij elkaar, het zijn werken der wet. En geloof en genade hoort uiteraard ook bij elkaar, dus ook één geheel, hè. Uitgenade door het geloof of andersom. Uitgenade, zegt gij zalig geworden, door het geloof. En dus niet uit u, want dan zou het toch uit onze werken zijn. Maar niet uit u, maar inderdaad uit God. Want de zaligheid namelijk is Gods gave. En uit genade geeft hij de zaligheid aan ons. En uitsluitend op grond van geloof. En dat is dus niet op grond van werk. Dit vers wordt ook nog eens misgelezen, want het wordt gebruikt door degenen die beweren dat God je het geloof moet geven om behouden te worden. En dan ligt de verantwoordelijkheid voor onze eigen zaligheid, voor onze persoonlijke zaligheid, dus niet bij ons, maar bij God. En dat wordt dan gebruikt tot versterking en tot toelichting van en op de leer van de uitverkiezing. Maar dat staat hier helemaal niet. Kan trouwens niet eens, ik kan het niet eens goed uitleggen zo, want, maar laat ik het zo zeggen. Je kunt het Nederlands, als je dat nou per se wil, nog lezen. Het is Gods gave, dan is de vraag, wat is het? En dan zeggen we, het geloof. En in het Nederlands kan dat, omdat het in beide gevallen om het, om iets onzijdigs gaat. In het Grieks kan dat helemaal niet, want het ene is onzijdig geloof ik en het andere vrouwelijk of iets dergelijks. Ik weet niet precies uit het hoofd. Maar in ieder geval, in het Grieks kun je dat zo niet doen. Kan dus ook niet de betekenis zijn van de tekst, maar ook los van het Grieks, als je gewoon Nederlands leest, kan het ook de betekenis niet zijn, want het is gewoon zo, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof namelijk. Niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave. Het zalig worden is dus Gods gave. Dat wel, maar dan is de vraag aan wie geeft God deze gave? Aan degene die gelooft, uiteraard. Er is niks moeilijks aan. Vervolgens, niet uitwerken, dat staat er dus ook inderdaad, niet uitwerken, waarna je afvraagt waarom dat er speciaal nog bij staat, apart. Want als er staat uit genade en door het geloof, dan is al gezegd dat het niet uitwerken is, want geloof is het tegenovergestelde van werken in de Bijbel. Maar het staat er uitdrukkelijk bij, om een heel speciale reden, want met dat begrip niet uitwerken wordt de oorspronkelijke draad van dit betoog hier weer opgenomen, maar daar heb ik nog niks over gezegd. Die draad is namelijk die van vers 2, van vers 1, waar gezegd zou gaan worden, en u heeft hij medelevend gemaakt, maar voor het zover is, wordt de zin afgebroken en wordt eerst uitgelegd waarom wij levend gemaakt moesten worden. Namelijk, wij waren namelijk dood door de misdaden en de zonden in welke wij eertijds gewandeld hebben. Onder de heerschappij van Satan. Nou, er staat dan, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, of naar de geest die nu werkt in de zonen der ongelovigheid of ongehoorzaamheid, of hoe het maar heten mag. Maar die drie zinnen, die vat ik maar samen met de naam Satan, hè. Want er staat dus, gij waart dood door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. En dan vers 3, onder de welke ook wij, Joden, ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleesjes, doende de wil der vleesjes en der gedachten. Doende de wil namelijk van de vleeselijke gedachten. Van het verstand des vleesjes, heet het elders. En wij waren dus van nature zonen. Dan wel kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Hier wordt dus gesproken over onze natuurlijke positie, levend in misdaden en zonden onder de heerschappij van Satan. Dat was het, waren we van nature. Daarna wordt alsnog gezegd dat God uit de rijkdom zijner barmhartigheid en uit de rijkdom zijn van zijn liefde ons heeft opgewekt en gezet in de hemel, opdat we nu niet meer zouden wandelen. Vers 2, onder de eeuw deze wereld, onder de heerschappij van Satan en dus in de misdaden en de zonde, maar opdat wij andere werken zouden doen. Daarom, we zijn niet, vers 9, uit werken behouden geworden, want die werken waren zonden en misdaden, begeerlijkheden onze vleesjes en hoe het allemaal maar heten mag in vers 2 en 3. Daaruit kun je nou eenmaal niet zalig worden. Maar nu zijn we zalig geworden uit het tegenovergestelde van werken, namelijk uit genade en door geloof, opdat wij nu niet zouden wandelen in die misdaden en de zonden. Kortom, opdat we nu niet meer die werken zouden doen, maar andere werken. Zodat de uitdrukking niet uit de werken, uit vers 9, vervolgens de inleiding is weer naar vers 10. En vers 10 sluit volledig aan bij vers 2 en 3. Vers 10 zegt namelijk, want wij zijn zijn maaksel, eigenlijk zijn handwerk, en handwerk Gods is altijd zijn scheppingswerk, dus dat we kunnen zijn, wij zijn zijn schepselen, maar dat staat in de volgende zin toch. Hè? Wij zijn zijn maaksel, geschapen, niet in Adam, maar in Christus Jezus, want het hoofd van die nieuwe mensheid, het hoofd van de mensheid van die nieuwe schepping is Christus Jezus. Dus we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, want in Adam wandelden wij door de misdaden en de zonden onder de heerschappij van Satan, de oude slang. Maar nu zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, en die schepping kwam tot stand via opstanding, onze opwekking met Christus. En daarbij bovendien dat we met Christus gezet zijn in de hemel, in tegenstelling van de gedachte dat wij in Adam gezet werden op de aarde. Het is een dubbele tegenstelling. Hè? Nu niet in Adam, maar in Christus. En niet op aarde, maar in de hemel. Dubbele tegenstelling. Maar nu zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Niet tot misdaden en de zonde waarin wij eertijds gewandeld hebben in Adam. Maar nu tot goede werken welke God voorbereid heeft. Niet Satan, maar God. Opdat wij daarin zouden wandelen. Zodat vers 10 een beschrijving geeft van de situatie waarin we als gelovigen ons nu bevinden, in tegenstelling tot de situatie waarin wij ons oorspronkelijk bevonden. Hebben jullie? Oorspronkelijk in Adam, nu in Christus, oorspronkelijk ook op aarde, maar nu in de hemel. Oorspronkelijk wandelend door de misdaden en de zonde, nu wandelend in goede werken. En oorspronkelijk onder de heerschappij van Satan, die werk had voorbereid. Die misdaad en de zonde namelijk. En nu in goede werken welke God heeft voorbereid. Dat is het hele verhaal. De duidelijke tegenstelling. Zodat Efeze 2, vers 1 tot en met 10, weliswaar uitdrukkelijk leert dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Maar dat is niet het doel van het schriftgedeelte, dat is niet de strekking ervan. De strekking ervan is dat aangezien wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, zie, dus met de bijzin, aangezien wij dus met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, is het de bedoeling dat wij nu wandelen in de goede werken welke God heeft voorbereid. Dat is de gedachte. Zodat het schriftgedeelte niet zo theoretisch is als het eruit ziet. Het is niet de theorie van we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel, hoewel dat erin staat. Maar de praktische consequentie, daar gaat het in de eerste plaats om. Namelijk dat wij nu nieuwe schepselen zijn en in overeenstemming met die positie in die nieuwe schepping zouden wandelen onder de heerschappij van Christus Jezus die ons hoofd is en niet onder de heerschappij van Adam die ons hoofd is. Ook niet onder de heerschappij van God, van de overste van de macht der lucht, van Satan dus, maar onder de heerschappij van God zelf. Dat is de gedachte. En daarin zouden we moeten wandelen, namelijk in de goede werken welke God voorbereid heeft. Welk doel hebben die goede werken dan, waarin we zouden moeten wandelen? Of nog anders de vraag, wat maakt die werken waarin wij zouden wandelen tot goede werken? Wat is namelijk het doel? Want goede werken zijn werken die het gestelde doel dienen. Ja, precies. Maar dat staat in Romeinen dus, hè? Romeinen 6. Omdat God verheerlijk zou worden. Tot heerlijkheid des vaders. Maar binnen het kader van Efeze zeg ik om de goede werken zijn de betoning in de toekomende eeuwen van de uitnemende rijkdom zijner genade. En niet alleen aan de overheden en machten in de hemel, want het is ongetwijfeld ook de bedoeling, meer op grond van andere schriftplaatsen trouwens, dat wij die uitnemende rijkdom van God genade ook betonen hier beneden en in de eerste plaats aan onze broeders en zusters. Waarbij wij er ook op toezien dat niemand verachteren van de genade enzovoorts. En waarbij wij elkander opwekken, vooral naarmate de dag nadert, om vooral de onderlinge bijeenkomst tot de troon der genade niet na te laten. Ja, nee, ik bedoel het heel serieus. Ik weet dat achter de verzen die ik nou sta te citeren heel andere verklaringen gegeven worden, maar ten onrechte. Hè. Maar dat is het. Hè. Laten wij inderdaad elkander aansporen om die onderlinge bijeenkomst tot de troon der genade uiteraard uit Hebreeën 10 niet na te laten. De troon der genade. De andere uitspraak van zie toe dat niemand verachteren van de genade is er ook een uit Hebreeën trouwens. Hè. Maar goed, dat is maar waar het om gaat. Dus die goede werken zijn inderdaad de betoning van zijn genade, of meer in het algemeen, het bekendmaken, op dat verwijzen dan ook, aan de overheden en machten in de hemel, daar kun je vanaf je bed, ja, daar lacht u dan om, maar als ik nou gezegd had ziekbed, hoewel bedden gewoon niet ziek zijn, maar als ik nou gezegd had ziekbed, dan moet dat toch wel duidelijk zijn, hè? Het bekendmaken aan de overheden en macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Want zelfs vanaf ons bed kunnen we nog God dienen en zijn naam groot maken. Moeilijk in de richting van de buurvrouw, als ze niet op bezoek komt, maar wel naar de hemel toe. En dat is maar waar het om gaat. Zodat onder alle omstandigheden wij gebruikt kunnen worden door God tot zijn werk. En dat zijn dus die goede werken. Het zijn goede werken die niet gericht zijn op de aardse omstandigheden. Zijn altijd de goede werken in de Bijbel zijn altijd die werken welke dienen tot heerlijkheid Gods. Dus neem maar een concordantie, zoek de uitdrukking erop waar die voorkomt in het Nieuwe Testament. U zult zien dat dat de betekenis is. Goede werken zijn altijd werken tot heerlijkheid Gods. Niet tot heerlijkheid van ons, ook niet tot heerlijkheid van de gemeente zozeer. Niet in het horizontale vlak althans. Hè. En ook niet werken tot bekering van de wereld. Wellicht wel de goede werken tot opbouw van de gemeente. En dat kan inhouden dat een ongelovige, een onwetende althans, tot geloof komt. Hè. Dat kan natuurlijk. Maar dat is de roeping van de gemeente en dat zijn uiteraard de goede werken waarin wij zouden wandelen. Nou goed, dat is de strekking van Efeze 2, vers 1 tot 10. Waarna wij terechtkomen bij vers 11 en wat er verder volgt. Maar de hoofdlijn moet u nou in de gaten hebben. Die is namelijk dat wij als gelovigen deel hebben gekregen inderdaad aan dat leven van dat koninkrijk, zal ik maar zeggen. Dat leven van het nieuwe verbond, het leven van de nieuwe schepping enzovoort. Zoals dat oorspronkelijk aan Israël beloofd is. Bovendien dat onze roeping is ook inderdaad is de verkondiging van de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar daarna vragen we ook, maar hoe zit het dan met Israël of met de Joden of hoe dat maar heet. Wel nu, vers 11 en wat er verder volgt, in ieder geval vers 11 tot en met het einde van dit hoofdstuk, vers 22, zet uiteen dat in de gemeente er nou eenmaal geen verschil is tussen Jood en Heiden. En dus tussen niemand. Want er zijn in principe toch maar twee soorten, Joden en Heidenen. Je kunt ze hooguit nader specificeren, maar dat zijn de twee hoofdgroepen waar alles mee gedekt is. Nou, de gedachte is dat in de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden. Dat betekent trouwens in de praktijk dat er helemaal geen verschil is tussen Jood en Heiden. Niet omdat het dan hier staat, maar eenvoudig omdat de Romeinenbrief, die immers aan de Efezebrief rechtstreeks vooraf gaat, in de Romeinenbrief gezegd wordt dat er in de wereld als zodanig geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, want ze hebben alle gezondigd, derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de genade, onze bedeling bijzonder, door de verlossing die in Christus Jezus is enzovoort. Hè. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En beloning is er voor de gelovigen, eerst de Jood en ook de Griek. Romeinen 2. En oordeel komt over eerst de Jood en ook de Griek. Eveneens Romeinen 2 enzovoort. En Romeinen 3 was dan, er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd. En we hebben tevoren beschuldigd, Jood en Heiden, dat ze alle onder de zonde zijn. En noem maar op. En daarna, vanaf hoofdstuk 6 en wat er verder volgt, wordt uitdrukkelijk gezegd, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, want God is niet de God der Joden alleen, maar ook der Heidenen. Kortom, onder de ongelovigen, onder de natuurlijke mens, is er geen verschil, in onze dagen in ieder geval niet, tussen Jood en Heiden. En Efeze 2 vers 11, wat er verder volgt, zegt dat in de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden. Zodat er überhaupt geen verschil is tussen Jood en Heiden in onze dagen. Maar vergis u niet, er is wel een verschil tussen het Joodse volk en de heidense volken. Dat is nou eenmaal wat anders. Want het verschil tussen Jood en Heiden heeft te maken met de individuele mens. Maar het verschil tussen het Joodse volk en de heidense volk heeft te maken met volken als zodanig. Die bestaan wel uit individuele mensen, maar toch zijn het echt twee verschillende dingen. Want van het Joodse volk wordt gezegd dat het als volk, verhard is, ongelovig is enzovoorts. En dat de zaligheid van hen is weggenomen, van het volk. Van het volk. Ja, wat het betekent, betekent in de praktijk dat het volk dus in onze bedeling niet tot geloof zal komen, dan wel kan komen. Maakt trouwens verder voor ons niks uit, want we weten wanneer het wel tot geloof zal komen. Dus dat is het einde van het hele verhaal. Verder de rest is theorie. En aan de andere kant leren we dat de zaligheid uitdrukkelijk naar de heidenen gezonden is, zodat de verantwoordelijkheid voor de zaligheid en voor de prediking van het evangelie inderdaad niet ligt bij het Joodse volk, maar ergens bij de heidenen. En dan helemaal met de voetnoot zet ik weer met hele kleine lettertjes, en vermoedelijk bij één volk uit de heidenen in het bijzonder. Ephraim dus weer, daar zijn we rond. Ja, dat blijft zo. Maar populair gezegd, dat kan niet anders dan bij gelovigen uit de heidenen zijn, dus is toch de gemeente. Maar op dezelfde wijze als een heiden tot geloof kon komen in de God van Israël en dus proseliet werd, of weet u het, jodengenoot, toe kon treden tot, tot het burgerschap Israëls, zo kan het andersom dat een Jood die tot geloof komt in de God van de gemeente, in Christus die het hoofd is van de gemeente, daardoor wordt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt. Ik citeer maar zoveel mogelijk, hè. Dan kan er het minst tegenheen gebracht worden, hè. Zo is het nou eenmaal. En zo is het ook mogelijk trouwens, maar er is nog kleinere voetnoten bij een voetnoot. Zo is het ook mogelijk dat een Jood die tot geloof komt in de God van Ephraim, daarop deel krijgt aan Ephraim. En dat een heiden die tot geloof komt in de God van Ephraim, daarop deel krijgt aan Ephraim. Maar in de praktijk maakt het niks uit. En onder alle omstandigheden betekent dat een ieder die gelooft inderdaad behouden wordt en deel krijgt aan het volk Gods uit onze bedeling. Dat is er maar één, namelijk de gemeente. Blijft altijd hetzelfde. Maar met verschillende achtergronden en met verschillende motivatie en juridische redenering daarachter, zal ik maar zeggen. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Het is ook een veelkleurige wijsheid Gods, denk ik altijd, die van de gemeente. Staat er niet voor niks op in 3 vers 10. Maar in dit schriftgedeelte staat, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, naar het vlees, in Adam, nu zijn we immers in Christus, vers 10. Maar vers 11 zegt, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart niet in Christus, maar gewoon in het vlees, en dus in Adam. En die vooruit genaamd werd door de besnijdenis, door de Joden dus, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias. Vervreemd, ik kan het ook niet helpen, vervreemd van het burgerschap Israëls, namelijk Lo-Ami, maar wel Lo-Ami geworden, zodat ook hier in de eerste plaats toch weer gedacht wordt even aan Ephraim dus. Hè? Maar goed, in het algemeen, vervreemd betekent in de praktijk toch gewoon vreemd van het burgerschap Israëls. Dat wil zeggen, vanuit Israël gezien werden wij heidenen als buitenlanders, vreemdelingen namelijk, buitenlanders, foreigners in het Engels, min of meer, beschouwd. Vreemdelingen van het burgerschap Israëls, geen Israëlitisch paspoort dus. Vroeger, maar u weet dat terwijl we dat lezen natuurlijk gezegd wordt dat dat nu niet meer zo is en dat we nu deel hebben aan Christus. We zijn niet meer zonder Christus, maar met Christus, zelfs in Christus. En nu zijn we niet meer vreemd van het burgerschap Israëls, maar nu hebben we deel gekregen aan het burgerschap Israëls en dus toch een Israëlitisch paspoort. En vroeger waren wij vreemdelingen, hetzelfde, buitenlanders, van de verbonden der belofte, omdat de verbonden der belofte gesloten waren met, wat waren de twee immers, verbonden der belofte. Ze waren gesloten met Abraham, vererfd bovendien, want die verbonden werden vererfd naar Isaac, Jacob. En daar hou ik altijd even op. Want toen was het echt Jozef, hoor. En dan Ephraim. Kan het ook niet helpen. Het staat nog helemaal in de Bijbel. Maar meestal gaat het verhaal niet verder dan 3. Hè? Ze werden vererfd naar Isaac en Jacob. Dus inderdaad naar Israël. Wij waren daar vreemdelingen van. Dat is het ene verbond. Het andere verbond der belofte is dat met David. Over het Davidisch koningshuis. Over Israël uiteraard. Hè? We waren daar vreemdelingen van. En dus waren we zonder hoop. We hadden geen enkele toekomstverwachting. En in het algemeen zonder God. Zo waren wij in de wereld, ooit, in het vlees en in de wereld. Maar nu, inmiddels betekent dat, hè? Maar nu, in Christus Jezus, dus weer niet in het vlees, maar in Christus Jezus, niet in Adam, maar in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waard, dat is de oud-testamentische uitdrukking voor de heidenen in het algemeen, degene die verre zijn, al moet ik erbij zeggen dat dezelfde uitdrukking over degene die verre zijn in het Oude Testament gebruikt wordt voor de 10 stammen van Israël. Ja, sorry, maar dat is nou helemaal zo. Jawel. Maar goed, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden. En nabij betekent uiteraard niet gewoon in de buurt van, maar het betekent hier deelhebbend aan. Taalkundig is het tegenovergestelde van verre.